Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van De Kerk leeft. Vandaag mogen we twee personen ontvangen met een bijzondere getuigenis. Marie Bawutese en voormalig VRT-journalist en Afrika-kenner Peter Verlinde. Heel hartelijk welkom. Dank jullie wel voor jullie komst.
Graag.
Dank je wel.
Jullie zijn een echtpaar. Jullie hebben jonge kinderen en jullie zijn momenteel ook allebei actief in de politiek.
Ja,
dus een drukke agenda. Ja.
Druk, ja.
Marie, jij overleefde als kind de Rwandese genocide, meer bepaald een vlucht die u met uw familie heeft moeten ondernemen, of de vlucht eigenlijk voor het leger van het Patriotisch Front.
Ja.
Verschillende jaren op de vlucht geweest en dan in België terechtgekomen. Sinds enige tijd durft u hier ook over getuigen.
Klopt.
U bent langere tijd stil geweest. En dan op een bepaald moment heeft u een soort drang ervaren van dit moet gezegd worden?
Absoluut. Eerst en vooral wil ik altijd aan de mensen uitnodigen om stil te staan met wat wij de genocide op de Tutsis noemen. In 94, vanaf april 94, die heeft plaatsgevonden effectief. Die mensen zijn omwille van ze zijn vermoord, dus daar mogen we niet echt over gaan. Wat ik tegelijk wil zeggen is dat ook het Patriotische Front heel veel leden veroorzaakt heeft, heel veel moorden gepleegd heeft met Afghanen toen zij het land aangevallen hebben. Dus dat heb ik zeker toen zij tot bij ons gekomen waren als kind ervaren. En zo ben ik eigenlijk moeten vluchten met mijn familie naar Oost-Congo en gaandeweg ben ik getuige geweest van hun misdaden. Maar ook de misdaden van de echte interahamwezen, dus die mensen die Tutsis aan het vermoorden waren. En zo ben ik op een gegeven moment zelf opgepakt geweest met de bedoeling omdat men dacht dat ik Tutsi was om mij te vermoorden. Het is een lang verhaal, hebben we neergeschreven, maar het komt erop neer dat ze mij ook gepakt hebben en naar een soort put, eigenlijk een massagraf, waar zij de mensen eigenlijk in gooiden, van nadat ze hen vermoord hadden. En zo heb ik zo'n knoepo bijna boven mijn hoofd eigenlijk gekregen. En zij gingen, want ik was op dat moment alleen en mijn moeder is neer afgekomen. Als ze zei, een minuut later was dat toegekomen op die plaats en dan was ik er niet meer. En zo ben ik eigenlijk voor de allereerste keer op mijn net geen twaalf jaar zo, aan de dood ontsnapt. En zo zijn we blijven vluchten naar Oost-Congo. En gaandeweg hebben ze ook ondertussen de vluchtelingenkampen aangevallen, bijvoorbeeld. Dus het leger van de huidige president Kagame en mensen vermoord. En zo ben ik ook toen in 94 jaar mijn vader kwijt geraakt, want die was ziek en die kon niet meer vluchten en die is achtergebleven. En zo, tot vandaag weten we niet in welke massagraaf dat die beland is. Het is 30 jaar later.
Ja.
Dus zo is het eigenlijk gegaan. Tot dan in Oost-Congo. Dat was nog in 94, denk ik, in juli of zo. In 94 dat we toen aangekomen zijn. En de dood was niet gestopt, want de mensen bleven maar omkomen van honger, uitputting, ziektes. Vooral jonge kinderen en oudere mensen en ook zieke mensen waren de meeste slachtoffers eigenlijk in die situatie. Ja.
U was zelf kind, maar wel al op een leeftijd dat u al heel veel begreep hè, van wat u zag waarschijnlijk. Ja,
ja, ja. Je ziet dingen, je probeert te begrijpen, maar het is met oudere woorden dat je dat eigenlijk ten volle beseft van hé, wat is dat allemaal, wat heb ik meegemaakt? Maar zoals sommige dokters zeggen, ons geheugen heeft echt, is hersterken. Het is een, ja, het is gelijk een olifant, hoe zeg je, een olifant te veel. Dus hij heeft de lagen en dingen zijn opgeslagen. En blijkbaar als de tijd gekomen is, dat sommige lagen beginnen zich te ontvouwen en dat je dingen zelfs herbeleeft. Hè? Dingen waarvan je dacht van, ik ben het vergeten, bestaand misschien niet, maar het geheugen heeft dat gewoon opgeslagen en het dus juiste moment afgewacht. Ja. En zo, ja, zoals bijvoorbeeld het aanvallen op de vluchtelingenkampen dan in 96, oktober 96, door het Rwandese leger. En dat wij hebben moeten vluchten, nogmaals naar denkende dat we veilig zijn, naar het regenwoud, diep in de brus in Congo. Dus, maar in deze wil ik wel daar getuige van zijn. Dankzij het geloof leef ik nog. Hm? Dus het geloof dat ik met de paperlepel mee gekregen heb. En dus mijn laatste dag was eigenlijk een pasdag dat we vertrokken zijn uit bij ons thuis in Rwanda. Ik ging met mijn moeder naar de kerk, maar we zijn toen daar niet geraakt omdat de oorlog echt uitgebroken was. En dus om maar te zeggen dat eigenlijk een avond probeerden we met onze moeder rozenkrans te bieden en het door normen en waarden, christelijke normen en waarden echt was ingegeven. Ik ging ook met mijn grootmoeder naar de kerk bijvoorbeeld. En het grappige voor haar op dat punt, zij ging naar de priester. Hè? Zij ging biechten. Hm? Bij ons noemen ze het in Frans penitentia. En zij ging daar binnen en ik moest buiten wachten. En zo, hè? Je weet hoe daar in de kerk, dat is zo'n ruimte om te gaan biechten. En dat wordt dicht gedaan en ik moet daar wachten. Normaal gezien, als mijn grootmoeder iets kreeg, haar is dat een beetje ja, eten of wat dan ook. Ik kreeg altijd iets. Maar in die penitentia kreeg ik niks. Ik was zo ontzettend. Ik zei, maar wat heb ik nu misdaan? We zijn naar de kerk geweest. En daar ben je alleen naar de priester binnen geweest. Je krijgt, voor te beginnen had ik een communie gekregen. Ik had dat begrepen dat ik nog te klein was om daarvan te krijgen. Oké. Maar daarnaast had ze ook een penitentia krijgen. Twee dingen en ik niks. Ik vond dat zo rechtvaardig. Maar goed, heb ik eraf gewoond wat dat biechten was. Maar om te illustreren hoe belangrijk het geloof in mijn
leven. Het was
echt
een deel van uw leven en van uw familie.
Ja, absoluut, ja.
Ja, want u spreekt over de herinneringen. Die zijn teruggekomen geleidelijk aan ook wel. Dat het menselijk geheugen ook wel een eigenaardige manier van werken heeft, zeker ook na het trauma. Mm. Jullie hebben dan besloten om samen een boek te schrijven en die herinneringen echt te gaan opzoeken en te delen met de wereld. Hoe is dat eigenlijk in zijn werk gegaan? Want Peter, u heeft het boek samen met Marie geschreven,
ja,
hè?
Ja. We zijn eigenlijk... ik had als televisiejournalist voor de VRT in die tijd, heb ik eigenlijk wat Marie als slachtoffer heeft meegemaakt, heb ik als journalist meegemaakt, geobserveerd als waarnemer, wat natuurlijk een heel luxueuze positie is. En dus dat was voor mij al een heel belangrijk deel van mijn werk. En toen wij elkaar leerden kennen op dit verhaal eigenlijk, en na verloop van tijd dan de wens van Marie om er een boek over te maken, hè, begonnen te realiseren, dan konden we vertrekken van eigenlijk was dat een, ja, noem het dan maar een godsgeschenk, ergens om een verhaal correct te kunnen neerschrijven, wat een grote bekommernis was van ons allebei, en zeker van mij als journalist. Namelijk een getuigenis die Marie had afgelegd net nadat ze die hele overlevingstocht door de broes in Congo had meegemaakt. Ze was dan opgevangen door een Congolese broeder, eigenlijk een vriend van de familie die ze van vroeger al kende in Bukavu in Oost-Congo. En die man en zijn overste hebben de tegenwoordigheid van geest gehad om meteen op dat moment haar te interviewen. Op een cassetje op te nemen. Jij was toen 16 jaar of zoiets. In die
15
jaar. Ja, ja. En echt een, ja, hoe moet je dat noemen, heel onbevangen, zo spontaan heeft zij dat verhaal in het Swahili toen gedaan. En we hebben dat cassetje kunnen recupereren. Hè. En we hebben dan als eerste de opdracht onszelf opgelegd, ja, vooral Marie dan, om dat verhaal zoals ze toen verteld heeft uit te schrijven. Dus te vertalen van haar Swahili naar het Nederlands. En dat waren voor mij bijzonder interessante eerste bouwstenen. Maar zoals je zelf ook al net zegde, als je dat soort ervaringen hebt doorgemaakt, ja, dan heb je in je hoofd niet een strakke chronologie van dan zijn we van daar naar daar en van daar naar daar. Dat onthoud je natuurlijk niet op die manier. Dus we moesten dat reconstrueren. En dat hebben we dan samen gedaan. Dat was een moeizaam proces, hè, waarbij Marie telkens overdag op de computer allerlei herinneringen die haar... die eigenlijk getriggerd waren door wat ze op dat cassetje had gehoord. Bijkomende herinneringen, flarden verhaal, is beginnen neerschrijven. En dan hebben we samen, en ik in belangrijke mate ook gebaseerd op onderzoekswerk, op mijn eigen journalistieke ervaring enzovoort, hebben we de puzzel helemaal in elkaar gelegd. En dat is uiteindelijk het boek geworden. Waardoor we er ook, ja, toch wel behoorlijk zeker van zijn dat wat we daarin hebben neergeschreven, dat toch in de mate van het mogelijke correct is volgens wat er echt gebeurd is. Want dat soort eerstehandsgetuigenissen, zoals we dat dus via dat cassetje dan al hadden, van een meisje van 15 jaar, dat meteen vertelt voor de eerste keer over wat ze allemaal beleefd heeft, ja, dat is zeer, zeer uitzonderlijk. Gewoonlijk zal het geheugen, ja, de herinnering vervormen, selectief maken, bepaalde dingen eruit halen, andere niet. En dat hebben we op die manier kunnen vermijden. En daarom dat we ook zo gehecht zijn aan hoe we het uiteindelijk in dat boek hebben kunnen neerschrijven. Dat is echt wat het geweest is.
Mm-hmm. Marie, het getuigt toch wel van een heel sterke persoonlijkheid om die confrontatie aan te gaan. Want ik kan me inbeelden dat heel veel mensen dat dekseltje er liever op zouden laten. Waarom vond u of vindt u het heel belangrijk om dat verhaal te brengen?
Ik denk voor haar ook door het geloof en door een appel, hè, dat je toelaat eigenlijk de kwetsbaarheid van anderen te laten doordringen tot bij jou. Want voor haar, ik zag bijvoorbeeld, ik ben zeer begaan met jonge kinderen. Hè. Ik zag kinderen sterven en op de manier waarop dat ik dacht, hè, ik dacht ook daarover in het boek, van dit kan niet, het onschuld zelf was aan het sterven. Als je weet, de kinderen hebben niks misdaan en ze zijn op die manier ter dood veroordeeld, hè? Doodgemaakt. Ik zag baby's sterven, dus baby's die op een drinken waren van de bos van hun overleden moeder. En ook ouders, moeders die hun kinderen zelf achterliet, met de bedoeling om die liever te zien sterven. Dus in de brus kwam je over haar baby's die niet eens konden lopen, kruipende baby's, diep in de brus verlaten. En dus als je zo dingen maakt en ze meemaakt en zelf onder de dood gaan schuilen om te overleven, dan denk je van, ergens had ik een soort contract van God. Ik zou heel graag dit weer overleven. Ik kon mijn momenten niet bieden, omdat het ging me echt mijn verstand te boven. Maar ik bleef hopen dat ik op een gegeven moment aan Jezus gevraagd heb van kijk, als ik dit overleef, iedereen wordt gekwetst, we kunnen niet meer stappen, nee, geen schoenen en geen voedsel. Maar ik zou graag mijn voetsporen en mijn voet en je voetsporen weer zetten, zodat ik niet gekwetst geraak. Maar ook, als ik dit allemaal overleef, zou ik erover getuigen. Zou ik proberen om een stem, de stemlozen van alle mensen die het niet overleefd hebben, te zijn. En ik heb die kans gekregen en ik ben hem dankbaar, nog altijd. En ik voel me als een instrument. Het is niet zo dat ik die sterk is, maar de Heer zelf die zijn werk doet. Ja.
We gaan er tussenuit voor een eerste stuk muziek. Jullie hebben muziek aangeraden van iemand die echt gestreden heeft voor de verzoening bij de gekwetste Rwandese bevolking, Kizito Mihigo.
Ja. Ja.
En een eerste lied met als titel De betekenis van de dood. Ik ga me niet aan de oorspronkelijke titel.
Ik is zo aan een rotje opvoe. Ja. Ja. In de dood zijn wij gelijk. We zijn broeders.
Ja, ja. En het is een Rwandese muzikant, Kizito.
Hij is een Rwandese muzikant en een Tutsi, die zelfs in België en Frankrijk gewoond en gestudeerd heeft.
Overlevende van de genocide.
Overlevende van de genocide, want zijn vader is ook tijdens de genocide vermoord geweest. Zijn moeder en zijn zussen zijn er nog wel, maar hij is zelf een overlever. Was gevlucht naar Burundi tijdens de oorlog en achteraf teruggekomen. Hij was ook 12 jaar tijdens de genocide. Dus maar een zeer gelovige jongeman. Als je hem zag, ik zag een broeder in hem. En die, dat is een rozenkrans. Die zette zich in. Dat was een grote vriend, echt de heldendom van moeder Maria. Die biedt en ook zijn liedjes allemaal ook draaien daar rond over zijn liefde en eer aan onze lieve, lieve vrouw. Dus een verzoening over de moet ik zeggen, de rassen heen. Dus of je Hutu, Tutsi of Twa, want in Rwanda heb je drie etnieën, Hutu, Tutsi en Twa's. We zijn één persoon, we zijn één mens en kind van God. En de rest is bijzaak voor hem. We moeten, je moet altijd een mens zijn en dan pas een Rwandees. Dat was zijn getuigenis.
Maar helaas heeft dat hem ook zijn leven gekost. Omdat de huidige machthebbers in Rwanda, dus het Rwandees Patriotisch Front van de huidige president Kagame, waar we daar straks al naar verwezen hebben, ja, voor hen bestaat er maar één groep doden en dat zijn de slachtoffers van de genocide op de Tutsi. Alle andere slachtoffers kan je niet over praten in Rwanda. En Kizito wilde precies, dat zegt ook dat liedje, hè, wilde precies zeggen van in de dood zijn we allemaal gelijk. En dat was voor hem de enige weg naar de verzoening, de erkenning van elk leed. En dat is ook waar wij al zoveel jaren voor staan in dit verhaal. Dus we hebben ons enorm aan hem verwant altijd gevoeld. Marie heeft ook met hem persoonlijke contacten gehad, zelfs in zeer moeilijke omstandigheden, ja, op afstand, in het geheim, als hij in de gevangenis zat. Heel intense gesprekken gehad. Maar hij heeft het niet gehaald. Hij is uiteindelijk, heeft hij zogezegd zelfmoord gepleegd in zijn cel in Rwanda. Maar iedereen weet dat hij eigenlijk door het regime geliquideerd is.
Urupfu ni cyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira. Chibi chiru chibindi urupfu ni cha chibi chiru chibindi ariko rutubera inzira. Umuryango ugana Imana nyir'ubuzima, ariko kugira ngo uwo muryango ukinguke hagomba ijwi ry'Imana mu Kinyarwanda. Upfa n'ukwitaba Imana mu Kinyarwanda. Upfa n'ukwitaba Imana mu Kinyarwanda. Upfa n'ukwitaba Imana. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira. Inzira igana ikiza kiruta ibindi.
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. We zijn vandaag in gesprek met Marie Bawutese, overlevende van de Rwandese genocide, en Peter Verlinde, haar echtgenoot en ook oud-journalist van de VRT. We hebben daar net al het een en het ander besproken over de afschuwelijke dingen die u als kind heeft moeten meemaken. Maar misschien is het ook interessant om het nog even wat algemener te duiden voor de luisteraars. Wat lag er aan de oorsprong van de Rwandese genocide en dan ook de vlucht die u heeft moeten nemen in de nasleep daarvan?
Ja, het is natuurlijk... Rwanda is een zeer complex verhaal. Ik ga proberen om enkele toch elementen die noodzakelijk zijn om de toestand van vandaag te begrijpen en wat er ook dan 30 jaar geleden gebeurd is. Je moet weten dat in Rwanda, hoe het ook ontstaan is, weten we nog altijd niet helemaal zeker. Maar op het moment dat het Belgisch koloniale bewind daar aan de macht kwam, in het begin van de 20e eeuw, heb je in Rwanda drie etnieën. Hè? Marie verwees er straks al even naar, de Hutu, de Tutsi en de Twa. Er zijn veel analyses over hoe die daar terechtgekomen zijn, maar dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. De Tutsi zijn een minderheid, ongeveer een 15% van de bevolking. De Twa zijn een nog kleinere minderheid, ongeveer 1%. En de Hutu zijn dan een ongeveer 85%. De macht in Rwanda, ook toen eerst de Duitsers en na de Belgen eraan kwamen, lag eigenlijk bij een elite in die Tutsi-groep. Een elite rond de koning, de zogenoemde Mwami. En die macht... Ja, was een beetje te vergelijken, zeggen analisten, zeggen historici, met bij ons het feodaal systeem van vroeger. De baronnen, de hertogen die de gronden hadden en dan de gewone boerekens die alleen maar de grond mochten bewerken en stukken van hun oogst moesten afgeven aan de hertog. En dat systeem, daar kwam dat eigenlijk grosso modo op neer. Dat systeem, met dus een minderheid van de minderheid, van de Tutsi-minderheid die de macht had versus een grote meerderheid van de bevolking die eigenlijk onderworpen was, is door de Belgen in stand gehouden. De Belgen hebben eigenlijk die Tutsi-minderheid, of die elite daarvan tenminste, gebruikt om het land te besturen. En dat heeft allemaal goed gewerkt, omdat uiteraard de gewone mensen niets te zeggen hadden in die tijd. Tot in de jaren 50, na de Tweede Wereldoorlog, is er een nieuwe generatie koloniale ambtenaren, maar ook missionarissen is er aangekomen in Rwanda. En die nieuwe generatie had de Tweede Wereldoorlog meegemaakt, had gezien wat extreem nationalisme kon veroorzaken hier bij ons. En er kwam eigenlijk een soort bewustwording van dit klopt toch hier niet, dat de grote meerderheid van de bevolking onderworpen is aan een kleine minderheid. En geleidelijk aan heeft men dan uit die meerderheid, die Hutu-meerderheid, daar jonge, talentrijke mensen de kans gegeven om zich te vormen, om opleiding te volgen. In grote mate in het begin groot seminarie, klein seminarie, groot seminarie, via de kerk. En die nieuwe elite is dan de oude Tutsi-elite beginnen bekampen. En aanvankelijk verliep dat nog op een relatief vreedzame manier. Die nieuwe Hutu-elite vroeg eigenlijk aan de Tutsi die aan de macht waren, via de Belgen weliswaar nog altijd, laat ons meepraten, laat ons participeren in de macht. Maar die Tutsi-minderheidselite die hield de boot af. Die verzette zich tegen elke deelname van die grote massa. Misschien begrepen zij ook wel dat dat het einde van hun macht zou betekenen. En om een lang verhaal kort te maken, uiteindelijk, met allerlei tussenstappen die ik de luisteraar wil besparen, maar uiteindelijk is met Belgische hulp die Hutu-elite, die nieuwe elite, erin geslaagd om eigenlijk de macht over te nemen op het moment van de onafhankelijkheid in 1962. En in de eerste periode, dus de twee eerste presidenten, Kayibanda en Habyarimana, daar bleef dat conflict wel sluimeren, maar zeker in de laatste periode, en die heb ik zelf van nabij meegemaakt, omdat ik zelf in 1989 voor de eerste keer in Rwanda gekomen ben in opdracht, in professionele opdracht. En toen was je toch in een situatie gekomen waarbij de president van toen, Habyarimana, waarbij die probeerde om die contradictie tussen die twee groepen, om dat zo goed mogelijk te stroomlijnen, om toch wel iedereen min of meer gelijke kansen te geven. Maar je bleef natuurlijk met een meerderheid tegenover een minderheid zitten. En die Tutsi-minderheid bleef zich, of toch sommigen van hen, bleven zich verdrukt beschouwen, dat ze geen kansen kregen. En de Tutsi-vluchtelingen die er intussen waren in de buurlanden, vooral in Oeganda, waren zich intussen beginnen bewapenen. En daar is het eigenlijk dan mee helemaal fout mee gelopen. Zij hebben zich dan gevormd, hè, alle Tutsi-groepen die er in de verschillende buurlanden in Congo, in Oeganda, een klein beetje in Burundi, ook in Tanzania en Kenia waren, en hebben uiteindelijk dat fameuze Rwandese Patriotisch Front gevormd. En die zijn dan in oktober 1990 een oorlog begonnen. Zijn het land binnengevallen, zogezegd om het land te democratiseren, maar nu, zoveel jaar later, meer dan 35 jaar later, beseffen we maar al te goed, en ik moet zeggen dat ik in mijn functie toen, persattaché van de Belgische minister van Ontwikkelingssamenwerking, dat van meet af aan heb zien gebeuren. Eigenlijk was het hen alleen maar om te doen om de macht te heroveren. Om eigenlijk de situatie te herstellen, zeg maar, van voor de onafhankelijkheid. Dat is helemaal uit de hand gelopen. Dat is een oorlog geworden die begonnen in het oktober 1990, hè, waar Marie ongetwijfeld haar persoonlijke ervaring nog wel kan over vertellen, hoe jong dat je toen ook was. Maar jullie hebben dat natuurlijk zien gebeuren, zien beginnen. Dat heeft de tegenstellingen, de oude tegenstellingen, die er al ja, van zoveel tientallen jaren al bestonden, op scherp gezet. Met van beide kanten, zowel van het regime van toen, van Habyarimana, als het Patriotisch Front, terrorisme zouden wij dat vandaag noemen, hè. Aanslagen, politieke moorden, al dat soort verschrikkelijke dingen. En uiteindelijk in april 1994 is dan die fameuze president Habyarimana met zijn vliegtuig uit de lucht geschoten. Ik denk dat vele mensen zich dat nog wel herinneren. Er waren toen ook Belgische blauwhelmen ter plaatse om de vrede te bewerkstelligen en te bewaren, zoals dat toen heette. En dat vliegtuig is uit de lucht geschoten en dat heeft eigenlijk alles doen ontploffen. En al die tegenstellingen, die bewapening van beide kanten, heeft dan geleid tot tot verschrikkelijke tragedies, waar die daar straks al enkele persoonlijke ervaringen over verteld hebben. Dat is eigenlijk de hele context waar je dan natuurlijk als... Ik heb dat als journalist dan meegemaakt, Marie als slachtoffer en zoveel en als slachtoffer. Intussen kennen wij heel veel mensen die het persoonlijk hebben beleefd. Uiteindelijk zijn het de gewone mensen die de grootste slachtoffers zijn, zoals in alle oorlogen, zoals we vandaag in Gaza meemaken, in Oekraïne meemaken, in Oost-Congo opnieuw meemaken.
Ja.
Zover zitten we nu, helaas. En het is na 30 jaar nog altijd niet stilgevallen.
Ja, dat wou ik vragen. Hoe is dat vandaag de dag in Rwanda? Jij kan nu, nog altijd niet terug naar...
Nee, ik kan nog altijd niet terug. Maar dankzij de nieuwe technologieën kunnen we heel snel informatie binnenkrijgen, ook van mensen die we kennen daar, ook journalisten. En gewone mensen die daar ook wonen, gewoon bevolking. Het gaat niet zo goed in Rwanda. En om het eigenlijk een lang verhaal kort te maken, het is een dictatoriaal regime. Het is een open gevangenis. Hè, waarin, in een land waarin eigenlijk een kleine minderheid alles bezit. Hè, en ten opzichte van een grote massa mensen die honger leden. Die eigenlijk een recht van, ja, moet ik zeggen, geen vrijheid van spreken hebben. Hè. Die mogen bijvoorbeeld ook niet rouwen, bijvoorbeeld. Als ze zeggen, mensen, eigenlijk een grote groep Hutus die. Geliefden vermoord zijn geweest door het regime zelf. Die mogen daar niet over praten, die mogen niet rouwen of worden ze als negationisten beschouwd. En er staat een zware straf op. Hè. Mm-hmm. Soms eigenlijk wat ik bijna een doodstraf kan noemen, want je kunt levenslang veroordeeld worden.
Ja.
Ja.
En dan van het grotere kader naar jouw persoonlijk verhaal. Vertelde al over de gelovige familie waar je uitkomt, maar de hele periode voor de oorlog was voor jou wel een onbezorgde jeugd. Hoe was de situatie en hoe heb je dat als kind ervaren voor de oorlog dan in 1990?
Ja, dus voor de oorlog, het was inderdaad een mooie periode. Tot mijn 11 jaar, bijna 12 jaar, het was onbezorgde jeugd inderdaad. Maar ik denk ook dat heeft te maken met mijn gelovige familie. Men kan niet ontkennen dat die verschillen hebben altijd bestaan, zoals Peter dan naar verwezen heeft. Die heeft altijd Hutus. En iedereen wist ongeveer wie, vooral de volwassenen mensen, kunnen zich identificeren, maar zonder zich eraan te storen. Onze gelovige familie, zeker onze moeder, die heeft ons nooit geleerd, want dit is een Hutu of Tutsi of Twa. Mm-hmm. Mm-hmm. Die hebben we nooit gekend in onze familie. Omdat ze erop stond dat een mens is een mens en daarmee uit. Het staat centraal. Wetend heel goed dat wij uit een gemengde familie komen. Hè. Dus mijn onkels bijvoorbeeld waren Hutus, maar die waren getrouwd met de Tutsi-vrouwen. We hadden ook neven en nichten die Tutsis waren, die ze eruit zagen als hun moeders en zo. Maar op zich was dat geen enkel probleem. Iedereen leefde samen, gelukkig. Maar langs de andere kant had je wel families die daar een punt van maakten om te zeggen, wij zijn Tutsis en jullie zijn Hutus en zo verder. Maar zonder dat er een openlijk oorlog was. Dus het is dan dat, vanaf eigenlijk, laten we zeggen, die aanval van in oktober 1999 door de rebellen van de huidige machthebbers in Rwanda, dat de men eigenlijk terug die tegenstelling die latent waren, manifest zijn geworden. En mensen beginnen elkaar te haten, te verweten, dat het door jullie dat ons land in oorlog zit. We hadden ook te maken met vluchtelingen uit het noorden die ineens plots met een miljoen ongeveer, die zaten in dus van het noord gevlucht door de moorden eigenlijk die gepleegd worden door de rebellen. En Kigali...
Ja, het is front, dus, hè.
Inderdaad, en Kigali, in Kigali hoofdstad van Rwanda, was dat voor met vluchtelingen. Er was een grote vluchtelingenkamp en dat was een chaos was ontstaan. Want die mensen hadden honger, hadden niks. En dat zijn interne vluchtelingen. En het land moet daarvoor zelf instaan, voor voedsel, opvang en begeleiding. Met het land was daar zelf in chaos beland. In een bijna oorlogssituatie, waardoor mensen eigenlijk alleen maar konden overleven, dus die vluchtelingen, door te gaan bedelen door de mensen in heel de hoofdstad. Dat was eigenlijk op een gegeven moment een chaos. En dat is eigenlijk meer angst, meer haat beginnen ontstaan. Want daar in die kampen had je ook kinderen die ondertussen hadden gezien hoe hun ouders, broers en zussen waren vermoord, omgebracht geweest door de rebellen van het Patriotisch Front. En die verhalen deden ook de ronde en iedereen begon bang en angstig te zijn. En zo ook de haat is beginnen groeien en vooral wantrouw.
Ja. Dus
elke vergelijking loopt mank natuurlijk, maar je moet daar nu aan denken dat wat we nu in Gaza meemaken, je kan niks exact vergelijken, maar oorlog doet haat altijd groeien. En dus het geweld dat in Rwanda binnengebracht is in 1990 door het Patriotisch Front heeft gigantische gevolgen gehad. Ik heb zelf in oktober 1990, toen nog in opdracht van de minister van Ontwikkelingssamenwerking, in de gebieden rondgereisd die kortstondig veroverd waren geweest door het Patriotisch Front. Dan waren ze een beetje teruggedreven. En dan zag je zo hoe heel die sfeer omkeerde. In het vluchtelingenkamp van Yachonga, ten noorden van Kigali, ben ik dan als journalist later in 1993, ben ik daar geweest. Dat waren situaties, ja. En als je dan als jonge mannen, jonge sterke mannen, die dat daar natuurlijk ook waren, je begint te realiseren, wij zitten hier in de ellende omdat die Tutsis van het Patriotisch Front, want dat wordt natuurlijk allemaal versimpeld, net zoals in Gaza de zaken nu ook versimpeld worden, hè. Ja, dan creëer je eigenlijk geweld en tegengeweld. En dat is wat hier in Rwanda dan uiteindelijk geëxplodeerd is.
Ja. Dus er was een hele proloog naar...
Ja, dat was eigenlijk een proloog naar wat er dan in 1994 gebeurd is.
Ja, tot die fameuze nacht, dus avond eigenlijk, van 6 op 7 april, toen dat vliegtuig van de president Habyarimana neergehaald werd. Iedereen ging ervan uit, sowieso. We woonden niet in Kigali zelf, maar het is hoe dit gegaan is. Dat door die rebellen werd gedaan. Tot vandaag is er geen grondig onderzoek naar gedaan. En dus eigenlijk was de president van Burundi ook in datzelfde vliegtuig. Dus twee regeringsleiders die op een moment, een gezelfde moment, omgebracht worden. En er komt geen onderzoek naar. Dat is ook wel tot vandaag raar en verdacht. 30 jaar later. En dus toen is echt oorlog begonnen. We woonden niet ver van Gako, dat is een militaire kamp in Rwanda, niet ver van Kigali zelf. En we begonnen bombardementen te horen bij ons thuis, diezelfde nacht. Niemand heeft geslapen en ik zag ook dat onze ouders zelfs ze waren bang, maar konden ook ons niet gerust stellen. Want ik vroeg aan onze moeder, wat is dat? We hoorden echt die bombardementen. Ja, dat komt goed. En we beginnen te bidden, maar eigenlijk waren we echt heel angstig en bang. Ja, bieden maar. We moeten bieden en dat komt goed. Hè. Onze moeder waakt over ons en zo. Maar ik zei zelfs dat onze ouders zelf heel angstig waren. Dus dat is de situatie. En dan de ochtend daarna natuurlijk zagen we de mensen naar beneden komen, want we woonden in de vallei. En zagen we een bende jongeren, die men interhamers noemt eigenlijk, en die naar beneden kwamen, waren bang, hè. We zijn het huis binnen gerend en ze zijn ons huis voorbij gegaan en zijn naar de buurvrouw gegaan. En ze hebben die vrouw effectief vermoord. We hebben het niet gezien, we zaten binnen, maar we hoorden weer een geroep en getil. En een paar minuten later hoorden we een gebunk, maar geen agressieve gebunk, een klop op de deur bij ons. En bleken de kindjes, onze vriendjes, vrienden van, dus kinderen van die vrouw die naar ons gevlucht zijn, van help, help, in alle ellende en angst, die huilende en echt niet wetend wat te doen. En ineens, onze moeder die had dus direct de deur direct open gedaan en zijn ze binnengekomen. Onze moeder is vermoord. En dat was echt voor ons van, wat is dat hier? En we bleven natuurlijk binnen met die kinderen. We dachten, we zijn de volgende, want niemand wist wat er aan de hand was. En zo, die band is verder doorgetrokken. Maar dus, ze hebben die Tutsi-vrouw vermoord en... Ik heb me achteraf gevraagd waarom is die vrouw zo, moesten ze sterven? Niks kan zoiets goed praten, wat dan ook. Maar ik hoorde, we wisten er goed, iedereen wist dat ze bijvoorbeeld, ze had haar oudste zoon, die was vertrokken om mee te vechten met de rebellen, dus van het Patriotische Front. En het is eigenlijk, je kunt dat vergelijken met Syrië strijders, die van hier hadden, van België naar Syrië gaan vechten. En dat was bekend dat haar zoon ook mee ging vechten. En eigenlijk is dat, denk ik, de reden waarom men haar zag als een collaboratrice eigenlijk, die moest sterven. Dat is eigenlijk onmenselijk wat ze gedaan hebben, want om die reden moet die moeder niet sterven. Voor hetzelfde geld is die jonge man, want het was door een denk voor eens met een dertiger, had eigen beweging vertrokken. We had de moeder daar niks mee te maken. Dus zo'n situatie zijn wel echt...
Eigenlijk zaten die tegenstellingen die we daar straks gesitueerd hebben, die zaten heel diep in die samenleving. Ja. Als zelfs kinderen van, in de meeste gevallen uiteraard, Tutsi-families, als die dan gaan overlopen naar die rebellen die het land van buitenaf hebben aangevallen, dan zit je natuurlijk met een conflict dat zo diep tot binnen in de dorpen, tot binnen in de clans, tot binnen in de families zit. En dat is de verklaring waarom het geweld dat we dan gezien hebben gedurende, men zegt altijd 100 dagen, dat is het ook ongeveer, puur maar op de periode van de genocide, hè. Waarom dat zo intens geweest is tot in de kleinste dorpen. Iedereen begon iedereen te wantrouwen.
Hmm. Ook omdat er heel veel, hoe zou ik het zeggen, gemengde families waren.
Ja.
Dus het liep echt door de families heen.
Ja.
Niemand was veilig op dat vlak. Hè. Ja. Dat mensen zijn... echt heel veel families waren ook effectief gemengd. Hè.
Ja. Zeker in het zuiden, hè, waar jullie vandaan kwamen.
Ja,
in het noorden iets minder, maar in het zuiden heel veel.
Ja. Ja. Maar het is dan vanaf die april 1994 dat het leven van jou en je familie is veranderd voor altijd eigenlijk.
Absoluut, want we hebben dan, zoals ik aangegeven heb, we zijn moeten vluchten. Onderweg zijn we onze vader verloren, omdat hij ziek was, kon niet meer vluchten, is vermoord geweest. Tot vandaag weten wij niet waar zijn lichaam gebleven is. In een massagraaf of door wilde dieren opgegeten, geen idee. Dus we hebben nooit afscheid kunnen nemen van ons vader. En zo zijn wij verder gevlucht naar Oost-Congo. Dat was Zaïre in die tijd, in 1994 was Zaïre. En zo is mijn leven als een vluchteling eigenlijk begonnen.
En, want u zegt, de genocide heeft 100 dagen min of meer geduurd, maar alle gevolgen...
Het geweld is niet gestopt.
En jullie hebben dan ook jaren eigenlijk op de vlucht geweest.
Klopt, want zelfs in Oost-Congo, in de vluchtelingenkampen, waren we niet veilig. Hè? Dus, er zijn mensen die zeggen waarom er na een jaar of zo, en als oorlog gestopt was, waarom gingen jullie niet terug? We konden niet terug, want elke keer waren er nog nieuwe vluchtelingen die aankwamen, die konden ontsnappen uit Rwanda met gruwelijke verhalen. Zeggende hoe mensen en jonge kinderen, vooral jongens en mannen, vermoord worden, in gevangenis gestopt worden, zonder enige proces, dat er arbitraire moorden waren, elke keer opnieuw, op Hutus. Hè. En men was bang om terug te gaan. Dus het leven, we hadden geen keuze. Mm-hmm. Hè. En natuurlijk ging het door de Rwandese regering dan, de nieuwe machthebbers, gingen ze internationaal vertellen van kijk, vluchtelingen weer niet terugkomen, jullie moeten voedsel verminderen, je moet hen niet helpen, geen onderwijs, niks, en geen voedsel, geen onderwijs, geen veiligheid ook niet. Want op die manier kunnen ze gedwongen worden om terug te keren, maar ondertussen werden ze tegen de kant te moorden. Als de mensen teruggingen, worden ze ofwel vermoord ofwel in gevangenis gestopt. En zij die ontsnapten kwamen terug. En kan men ons vertellen wat er allemaal gaande was. Dus dat is zo'n onmogelijke, onmenselijke situatie waar wij beland. En dan hebben ze natuurlijk dat als alibi gebruikt. Van kijk, vluchtelingen willen niet terug. En we gaan die met man en macht, hè, met wapens dan, hè, terughalen. Maar uiteindelijk was eigenlijk niet hun bedoeling om de mensen op een veilige manier terug naar het land te brengen. Want... opgeruimd voor hen stond netjes, zou ik dan heel kort door de bocht zeggen. Dus ze hebben heel veel mensen ook vermoord, maar ook anderen verjaagd. En derde weer naar Rwanda teruggebracht als een alibi, maar ook getrieerd onderweg. Als de mensen teruggingen, vooral mannen en jonge mannen, werden meteen vermoord. We hebben getuigenis daarvan. Ja. Ja.
Ja, ik heb dat in die tijd, ik ben... De eerste keer in de vluchtelingenkampen al meteen in de zomer van 94 geweest als televisiejournalist. En nog veel uitvoeriger in december 94. Dan was zo'n beetje het stof gaan liggen. Dan kon je toch een beetje grondiger journalistiek werk doen. En wat Marie vertelt, dus het feit dat die vluchtelingen niet naar huis gingen, dat was op dat ogenblik, dat was een groot taboe. Hè. Dat was internationaal, was inderdaad, het verhaal was, ze willen niet terug, want ze worden gegijzeld door de Interahamwe, door de oude machthebbers, ze mogen niet terug enzovoort. Maar ik ging met zeer goede tussenpersonen, en dikwijls ook op eigen houtje, ging ik mensen interviewen in de kampen, ook op een vertrouwelijke manier. En ik kreeg eigenlijk exact te horen, zoals Marie het hier nu samenvat, dat is dat de vluchtelingen geen vertrouwen hadden in het nieuwe regime en dat ze daar ook wel reden toe hadden. Ik heb reportages gemaakt over nieuwe vluchtelingen die aankwamen. Ik spreek over december 94, dus nog eens 6 maanden later, toen zogezegd er weer pijs en vree was. En dan bleven er nog altijd nieuwe vluchtelingen aankomen in Congo. En ik weet nog heel goed dat toen ik die reportages maakte en die dan ook uitzond, ja, dat ik daar van sommige collega's in België kritiek op kreeg. Dat dat maar fantasie was, dat dat niet kon kloppen enzovoort. Maar ja, ik... probeerde mijn werk op een zo correct mogelijke manier te doen. En nu, met zoveel jaren vertragingen, dat heb je dikwijls helaas met oorlogen. Ik moet daar dikwijls aan denken met de oorlogen die we nu beleven. Het is soms met jaren vertraging dat je de echte feiten weet. Omdat dan mensen durven getuigen die redenen hadden om te zwijgen, die schrik hadden enzovoort. Nee, de vluchtelingen... Er zijn er die teruggegaan zijn, maar er zijn er ook heel wat die verdwenen zijn als ze één keer terug in Rwanda waren. En in de meeste gevallen inderdaad, misschien is het, het is moeilijk te zeggen natuurlijk, hè, misschien is het niet alleen of niet zozeer mannen. Wat het eigenlijk vooral was, dat waren mensen van enige klasse, met een zekere goede opleiding bijvoorbeeld. Hè, dus bijvoorbeeld mensen die in het Rwanda van voor 94, die... advocaat waren, of zakenman, of... Dus mensen met een zekere betekenis.
Leerkrachten,
rechters, ja. Professoren, ja. Rechters, inderdaad. Ja. En ja, als dan natuurlijk het regime zei van we moeten het land helemaal voor nul heropbouwen, want er is geen justitie meer, het onderwijs... Nee, natuurlijk niet, want ze hebben ze zelf in grote mate.
Ja, maar zo is het te veel en dat is een gevaarlijke natuurlijk.
Intellectuele klassen is natuurlijk altijd gevaarlijker voor een dictatoriaal regime.
Absoluut, ja.
Dat is eigenlijk het systeem altijd, maar dat zien we, dat is universeel, dat is bij alle conflicten. En dat was in Rwanda exact hetzelfde.
Absoluut, ja.
Thank you. kuganwa n'abantu b'amahanga yose kuko waratoranijwe Afurika yose n'izibiririmbe isi yose ivomi wacu icyo yari yarabuze mu bantu
Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. We zijn al aan het laatste deel van dit boeiende, maar ook zeer aangrijpende gesprek gekomen met Marie Baboutese, overlevende van de Rwanda-genocide, en haar echtgenoot Peter Verlinde. Jullie zijn gevlucht met de familie. U zegt, we zijn mijn vader vrij snel verloren. Daarna met uw moeder en zussen, hoe kwamen jullie uit een groot gezin?
Ja, wij zijn gelukkig nog, dat is een wonder, en dank u, moeder Maria. We leven nog. Moeder Maria heeft goed naar de gebeden van onze moeder geluisterd. Dus we zijn met 8 kinderen, nog altijd. 7 meisjes en 1 jongen. Dus we zijn nadat ons vader in een vluchtelingenkamp, aangevallen vluchtelingenkamp, vermoord werd. We hebben geen afscheid kunnen nemen, want het was 's nachts. We hebben gelopen voor ons leven. En dan dus met ons moeder alleen. En zo zijn we in Congo geraakt dan met ons moeder. Tot dan dus de kampen zelf in Congo, Oost-Congo aangevallen werden. En dan zijn wij eigenlijk, hoe zeg je, zijn wij Athene gerukt door de oorlog. Want op dat moment konden wij, we zijn samen vertrokken, maar op een gegeven moment zijn we elkaar kwijtgeraakt, diep in de brus. En zo heb ik jaren gedacht dat mijn zussen en mijn enige broer, dat ze dood waren, dat ik de enige was die nog leefde. Waarom? Omdat ik dan was met mijn moeder, grootmoeder die nog leefde op dat moment, en mijn 2 jongste zusjes en een neefje. En ik was de oudste. Hè? Dus ik ben de vierde bij ons, van de 8 kinderen. Maar op een gegeven moment, in de diep in de broes, waren mijn oudste zussen weg. We konden die niet terugvinden. En dan was ik de oudste die op mijn 14 jaar eigenlijk moest bekommeren. Ik moest voor iedereen zorgen. Ik heb vrij snel die verantwoordelijkheid opgenomen. Een tent opbouwen, opzetten. Als het regent midden in de broes. Hou vast zijn van ons moeder, die zelf meer en meer begon te verzwakken, ondanks dat ze heel de tijd echt is blijven bidden. Grootmoeder, die op een gegeven moment zelf niet meer kon, die is dan overleden door honger en uitputting. Die is echt in een pijnlijke dood tegemoet gegaan, samen met zoveel andere slachtoffers. Wat mij bijgebleven is eigenlijk een nichtje dat wij hadden, Elodie. Ik heb het ook over haar getuige in het boek. Dat kind was ziek, ik denk een jaar of 7. Ze was 7 jaar, maar ook verzwakt en woog eigenlijk kon niet veel, omdat ze was echt uitgehongerd. En ik denk dat ze malaria had en had koorts. Ik heb dat kind dan gedragen, hè, op mijn rug en vluchtende. En zo is dat kind eigenlijk gestorven op mijn rug. En ik had dan eigenlijk nog niet door, behalve dat ik dan hoorde, voelde dat alles ledemaat is en gaan hangen en haar hoofdje zo, alleen. En dat is eigenlijk een zeer pijnlijk gebeuren als je zoiets meemaakt. En uiteindelijk, je gooit dat kind weg. Ja, we zijn dan even, dat was 's avonds, bij haar gebleven en met takken en zo bedekt en verder gevloeid. Want er is geen tijd om afscheid te nemen in zo'n situatie. Je moet lopen voor je leven en ik hoop dat ze het. Ja.
Er zijn ook jaren van non-stop angst eigenlijk.
Mm-hmm. Ja, absoluut. Angst was een vriend geworden. Hè. En wie stopte met angstig te zijn? Ik zag mensen die het eigenlijk opgaven. Ik zou zeggen, wie wanhopig werd, werd dood. Het ging dood. Want het is eigenlijk het is een leven van de hoop. Hè. En de meeste mensen die... ik zou zeggen... Dat heeft mij ook doen relativeren over het leven. Voor haar had je ministers bijvoorbeeld, je had mensen, dokters, advocaten, mensen van een hoge standing eigenlijk, die ook gevlucht waren. Het zijn zij die vrij snel eigenlijk gestorven zijn, zo, zelfs zonder dat men op hen geschoten had of doen verdrinken. Want sommige vluchtelingen zijn door ontbering om het leven gekomen, door honger en uitputting, door ziektes, door kwetsuren. Maar ook doordat een grote groep vluchtelingen werd bewust gedreven naar... Want Congo heeft heel veel wateren. Gerke Congo, stroom ja. En Walwaraba, grote rivieren, die heel gevaarlijk zijn. Je kunt daar niet in zwemmen. Er zijn ook gevaarlijke dieren daarin. En men, in plaats van eigenlijk... heeft de munities willen besparen en heeft een grote groep, vaak systematisch, een grote groep vluchtelingen in dat water gedreven. Dus als je niet op die manier werd omgebracht, gingen ook, zoals die rijke mensen die niet hadden geleerd om, ja, om met niks te leven eigenlijk, om met honger te leven, die zijn vrij snel door honger eigenlijk gestorven. Op een of andere manier past ons lichaam zich aan de situatie. En als je niet getraind hebt, ben je vrij snel eigenlijk een slachtoffer op dat vlak. Dus als je zo'n dingen allemaal meemaakt, vooral jonge kinderen ziet sterven, het onschuldig zelf dat dan een sterven was. Als je ziet hoe het menselijke ontmenselijkt wordt, hoe een mens een erger wordt dan een dier. Ik ben op een gegeven moment een vriend, een dien geworden van de dieren. Waarom? Omdat ik zei, er zijn inderdaad gevaarlijke dieren, want die hebben ook levende mensen opgegeten. Maar die dieren voelen zich bedreigd, want ze waren in hun territorium terechtgekomen, diep in de broes. 1, 2, ze hadden soms misschien ook honger. En dat is hun instinct en zo. Maar die dood niet omdat zij per se willen doden uit haat. Dus eigenlijk, een mens was ondergeschikt geworden aan een dier voor mij op dat vlak. Dus hoe kan je zo bewust een mensenleven beëindigen vanuit de haat en een wraakzucht en op een echte pinnelijke manier mensen om het leven brengen, bewust leven verbranden, leven in gevaarlijke wateren gooien. Dat is niet te beschrijven. Absoluut niet. Dus de meeste mensen, ik herinner me op een gegeven moment, nadat ik die kindjes had gezien, je wordt noodgedwongen aan een getuige van de dood eigenlijk, de doodsfase zou ik zeggen. Omdat bijvoorbeeld, ik ging me soms verstoppen, je had geen andere plaats, je lag gewoon tussen de doden. Want die waren ook uitgeput. En op een gegeven moment was er een tentje naast dat van ons. En hoorde ik iemand, echt een man, agoniseren. Zo, die wou maar niet sterven. En dat is ook heel mooi. Je wordt een getuige van de echte liefde. Waarom? Omdat zijn vrouw is daarbij gebleven, ondanks die angst om zelf te sterven. Totdat die man helemaal overleden was. Ze deed mij ook denken aan mijn moeder, want ons moeder is ook op een gegeven moment teruggegaan waar wij gevlucht waren, om een laatste zegen, een kras op het hoofd van ons vader te maken als afscheid. Dus dat bestaat ook wel, mensen, helden bestaan. En totdat die man echt zijn laatste snik echt hapte, alleen zijn laatste adem. En dan is die vrouw pas vertrokken. En ik vond dat zo sterk. Ik zou die vrouw, ik hoop dat ze nog leeft, willen ontmoeten van kijk, wat sterk. Hoe sterk is dat echt?
Dat u eigenlijk ook echt de twee extreme uitersten heeft kunnen zien van waartoe een mens in staat is.
Absoluut, absoluut. Ja? Maar ook, het is heel gek. Ik vond het mooi om het einde te zien van mijn medevluchtelingen, de mensen die uiteindelijk gestorven waren. Gelijk die man was dan achteraf zo, dat was een verlossing. De dood kan soms een verlossing, hoe gek ook dat klinkt. Die waren zo vredig, het lijden, de pijn was weg. En ik vond dat zo, ja, het is gek om dat mooi te noemen, maar ik vond wel een verlossing eigenlijk, ja. Mm-hmm. Ja, absoluut.
Het boek dat jullie geschreven hebben, heet ook Marie overleven met de dood. Ja,
ja, waarschijnlijk klopt. Daar is die titel ontstaan. Ja. De dood werd op die manier, ik dat net beschreven heb, eigenlijk een vriend, een verlosser. En mijn vriend heeft mij niet gewild, want anders was ik ook hier niet. Dan heb ik dan moeten overleven met die dood. Want uiteindelijk neem je die dood toch ergens mee door getuige te zijn van de mensen die, onschuldige mensen die in die dood gebleven zijn, ergens verloren in diep in de broes waar zij geen waardig afscheid hebben kunnen nemen. Jonge mensen die nog een lang leven voor zich hadden, maar die kans niet gekregen hebben door andere hebzuchtigen. En ik noem dat eigenlijk een des duivel. Hè? Een gewone, normale mensen doet zoiets niet. Het is gewoon het werk van het kwade en daar moeten we ons van bewust zijn. Ja. Absoluut.
Ja. Het kwade is ook een realiteit.
Absoluut, het is een realiteit in ons dagelijks leven zelfs. Dus we moeten altijd waakzaam blijven. Ja.
Ja, want het is iets dat zeker in onze westerse wereld vaak naar voren wordt gebracht. Het feit dat er lijden, oorlog, afschuwelijke dingen bestaan. Dat is een argument voor het niet bestaan van God, voor veel mensen, maar u die de dood zo vaak in de ogen hebt gekeken, u gelooft rotsvast in God eigenlijk.
Absoluut, ik geloof, ik blijf in God geloven, want God heeft het goede gemaakt en niemand is als een slechte mens geboren, wordt als een slechte mens geboren. We hebben ook de mogelijkheden, de kansen, de gaven gekregen om zelf te kiezen tussen het goed en kwaad. Vandaar die vrijheden die we hebben, mogen we niet misbruiken eigenlijk om dan voor het kwade te kiezen. En God is liefde. God heeft ons alle mogelijkheid gegeven, zoals ik daarnet gezegd heb, om al dan niet te geloven. Maar het is ook eigenlijk, een geloof is ook een gave, een geschenk. Een geschenk neem je aan, je bent daar niet toe verplicht. En als je de kans hebt om, dat is een luxe voor mij, om geboren te zijn geweest uit een gelovige familie. Dat is echt waar een luxe, een geschenk. Ik besef eigenlijk dat dat niet zomaar makkelijk is om zomaar te geloven als je dat niet van mij af aan als een klein, van kleins af mee gekregen hebt. Dus ik bleef in God geloven, maar ik had ook heel veel redenen om misschien niet in hem te geloven. En ik dank hem dat hij mij dat geschenk bleef schenken, want ik ken mensen die bijvoorbeeld, zelfs hier in België, die de oorlog overleefd hebben, zoals ik, die echt kennissen, maar die achteraf zelf doden gepleegd hebben. Mm-hmm. Jonge moeders, jonge gasten, na afstuderen, dokters, advocaten, en die het niet meer zien zitten, zelfs hier in België. Mm-hmm. En ik denk dan, als ik niet gelovig was, diep gelovig, dan was ik hier niet. God heeft mij altijd bij de hand genomen, moeder Maria. Ik heb mij ook bijvoorbeeld, ik weet dat ik fysiek, lichamelijk, vanaf mijn 14, want mijn moeder is dan achteraf toch ook naar Rwanda teruggedreven en vermoord geweest, door de huidige machthebbers. Maar ik voelde mij nooit als een wees kind. Ik kijk naar moeder Maria, van kijk, ja, ik heb een moeder. Maar ik wil mijn eigen biologische moeder niet ontkennen. Maar ik denk dat ze heel blij is dat ik die houding aanneem. Dat ik mij niet alleen voel, ondanks de pijn en het lijden. Mm. Absoluut.
Voor de opname sprak u ook nog over het moment dat u eigenlijk dacht dat u ging omgebracht worden. En dat u toch niet echt bang was. Dat u een soort vertrouwen had.
Ja, het is, er is een fase van de dood, uit mijn ervaring, waarin ik denk dat dat aan de psychiaters om deze uit te leggen, want ik kan het niet, het is niet mijn vakgebied. Maar er is een gegeven moment dat eigenlijk het lichaam zich uitschakelt. En als je gelovig bent, het geloof en het vertrouwen overblijft. En dat heb ik heel kort ervaren, een bijna doodservaring. Je maakt je klaar van, nou, het is gedaan. En het is zelfs moeilijk om terug te komen in je lichaam, want je ging weg en je wordt niet weggebracht. Men heeft mij net niet vermoord. En dat doet raar. Dat doet raar. Het is heel kort, hè. Het is een heel snel proces. Maar dat doet eigenlijk raar. Ik geloof sterk dat... dat is dan die fase waarin ik denk, als je helemaal dood bent, dat je inderdaad niks niet meer voelt. Dat het de ziel in je lichaam effectief verlaat. En bij mij was het op een tenipperke. Ja.
Ja, jaren op de vlucht. En dan uiteindelijk bent u... bent u Afrika uitgevlucht en bent u in België terechtgekomen? Hoe is dat dan gegaan?
Ja, dus het is inderdaad zo'n 25 jaar geleden dat ik in België aangekomen ben. Na lang vluchten eerst door Congo en dan via Oeganda en dan Kenia en uiteindelijk met Sabena in Brussel geraakt, dankzij de Franse jezuïeten en mijn tante die in Frankrijk woonde. En die hebben mij dan geholpen naar hier te komen. De bedoeling was om naar Parijs te gaan, naar mijn tante. Maar omdat, ja, als ze vluchteling zonder papier en ja, mensen smokkelaars, ze worden betaald om een bepaalde papier voor jou te voorzien. En dus in Brussel mocht ik niet verder reizen. En minderjarigen en Tanzaniaanse papieren, dat klopte niet als een Rwandese. Dus ze hebben me hier gehouden. En heel vrij snel hebben ze me ook opgesloten in het... 27 bis in Steenokkerzeil, met de bedoeling mij terug te sturen. Maar die jezuïeten hebben mij nog geholpen via advocaat in Brussel om dan asiel aan te vragen. En zo heb ik mogen blijven. Hè. En ze hebben mij naar een plaats in Antwerpen gebracht, in een politiecombi naar Kapellen in Antwerpen. En van daar in een asielcentrum, open asielcentrum. En zo ben ik, nadat ik erkend werd, 3 maanden later, werd ik erkend als een vluchteling. En mocht ik het asielcentrum verlaten en ben ik naar een pleegfamilie gegaan. Zo heb ik eigenlijk een Vlaamse, Antwerpse pleegmoeder. Dus zo is het gegaan. En zo ben ik dan beginnen studeren, het Nederlands studeren, mijn middelbaar onderwijs afgemaakt en verder hogeschool gedaan voor sociaal werk en uiteindelijk internationale politiek aan de KU Leuven gestudeerd. Zo is het eigenlijk heel kort door de bocht een lange verhaal samengevat.
En
dat
al lang gewerkt.
En een lange werken. Meer dan 10 jaar voor de stad Antwerpen. En ondertussen ben ik een ambtenaar, dus bijvoorbeeld binnenlandse zaken, meer specifiek voor vreemdelingenzaken in Brussel.
Ja. Er is nog veel stof tot spreken eigenlijk. Er zijn nog vragen die ik wil stellen, maar een uur is een uur. En, ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor jullie komst, voor het mooie werk dat jullie doen, voor de sterke getuigenis. En altijd welkom bij Radio Maria.
Dank je wel en dank je voor de uitnodiging.